In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 hebben wij enige woorden over de wederkomst van Christus. Dat staat erboven. Althans boven vers 13. En daar gaat het ook over. Al moet ik dan wel meteen zeggen dat inderdaad een belangrijk aspect van die wederkomst van Christus is dat die voorafgegaan wordt door de opname van de gemeente. En eigenlijk geef ik het nu alweer iets te veel nadruk naar mijn eigen zin. Want eigenlijk moet de nadruk liggen op dat de wederkomst van Christus inhoudt de wederkomst, de komst van de gemeente, van u en mij, in heerlijkheid, want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, want zo staat het in Colossense, hoofdstuk 3, naar ik meen. En terwijl ik dit zeg, ben ik meteen al op het terrein dat eigenlijk heel onbekend is, want het is al heel bijzonder als christenen iets weten over opneming van de gemeente, maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Ik roep bij gelegenheid ook, ja, onze toekomstverwachting is niet de opname van de gemeente. Weet u wat het is? Als wij gedacht hadden dat wij hier overlijden, of althans, weet ik veel, moeten wachten op de opstanding van het lichaam uit de dood, dat als het dan één keer zover is, maar liefst al bij ons overlijden, dan gaan wij naar de hemel. We beschouwen dat als het hiernamaals, wat het natuurlijk niet is. Is Mars het hiernamaals? We gaan naar Mars. Oké, u weet wel, voorwaarts. Mars. Dan ga je naar Mars en dan is dat het hiernamaals. Nee, maar als je er naartoe gaat, is het hierna. Zo is het nou eenmaal. Toch? En als het nu al was, ja, dan hoefde je niet naartoe. En als het hiervoor was, ben je te laat. Dus waar je naartoe gaat, is per definitie het hiernamaals. Maar ja, die begrippen die verliezen hun betekenis. Maar we gaan dan naar de hemel, we beschouwen het als het hiernamaals. En we leven nog lang en gelukkig, al hebben we geen idee van hoe gelukkig dat is. Behalve de Mohammedanen onder ons, want die krijgen 72 maagden. En ik kan niet inzien hoe je daar nou gelukkig van kan worden. Maar goed, daar pijnig ik mijn hersens mee dus tegenwoordig. Hè? Ik ken iemand die zegt, ik heb er één wel genoeg. Het zijn van die vreemde dingen. Maar we gaan naar de hemel en dat is het dan. En een rest in peace heet het dan. Rust in vrede. En de variant is natuurlijk, ze leefden nog lang en gelukkig bij de Heer. U zult misschien zeggen, is dat dan niet zo? Nou, is een halve waarheid ook een waarheid? Volgens sommigen die ervoor doorgeleerd hebben, is een halve waarheid een hele leugen. En wat is nou een kwart waarheid? Hoeveel leugen is dat dan? Waarschijnlijk twee leugens, dus volgens de wiskundige interpretatie van. Maar zoiets. En dus eventueel wordt dan het naar de hemel gaan of in de hemel komen ingeruild tegen de opname van de gemeente. Dus als je dan de opname van de gemeente gehad hebt, dan ben je weg. En ik moet u daarbij zeggen dat waar men de opneming van de gemeente kent en leert, is voor zover ik het heb kunnen inschatten, want echt uitrekenen kan ik dat ook niet, maar voor zover ik het heb kunnen inschatten, beschouwt men dat als wij als gelovigen verdwijnen van de aarde en op de aarde zullen ze nooit meer wat van ons horen. We zijn weg, hebben we niks meer mee van doen. En bovendien heeft men dan ook nog het idee dat men op de aarde niet eens merkt dat wij weg zijn. Nou is dat voor een film dus heel lastig. Dus in de film merken ze het wel. Aan al die verkeersongelukken. En het was iets met een vliegtuig, geloof ik, als ik me goed herinner. Ik heb die film 2 keer gezien, geloof ik. Maar hij beklijft me niet. Hij blijft me niet hangen. Maar de algemene idee is dan toch, dan worden wij weggerukt voor het kwaad. Men heeft dan Jesaja 57 erbij. En daar staat, en er is niemand die erop let dat de rechtvaardige wordt weggerukt enzovoort. En dat interpreteert men als niemand merkt het. Het is een geheime, secret opname van de gemeente. De secret rapture. Het bekt wel lekker, moet ik u zeggen. In het Engels dan, hè. De secret rapture. En ook die is onbijbels. Want er staat niet dat het niet gemerkt wordt. Er staat dat niemand het ter harte neemt. Lees het maar na, staat er. En ter harte nemen is tot geloof komen. Dat wil zeggen, het draagt niet bij aan dat mensen ineens tot geloof komen. Misschien is er een enkeling, dat zou kunnen, maar in het algemeen trekt de wereld er zich niks van aan. En hoe dat komt, ach, ik ga daar niet over en ik hoef dat ook niet te zeggen. Maar het is al 28 jaar geleden, geloof ik, dat ik dat eens een keer heb voorgelezen uit een of ander boek. En dat boek was toen ook al niet nieuw, waar dan gewoon in staat dat al die orthodoxe fundamentalistische christenen zullen bij de komst van de Maitreya worden weggenomen van de aarde, want ze staan de vooruitgang, de evolutie, hoe dat maar heten mag, in de weg. Dus die verdwijnen. Nou, straks verdwijnen wij inderdaad. Dus er is al een verklaring gegeven, al heel lang geleden dus. De verklaring is dat de komst van de Maitreya, die men aanziet voor de Christus, dat die tot gevolg heeft dat die gelovigen, u en ik dus, van de aarde worden weggenomen. Waar naartoe staat er niet bij. Maar we staan de vooruitgang in de wereld. De progressiviteit, de vooruitgang. Dat wil iedereen toch, vooruitgang. Wij staan dat in de weg. Is het idee. Dus daar is al lang een verklaring voor, mochten wij ineens allemaal verdwenen zijn. Maar die hele opname van de gemeente, hoe sensationeel dat dan ook mogen zijn, in de eerste plaats voor ons, die aan deel hebben, ik moet u zeggen dat dat niet is waarheen wij onderweg zijn. Waarheen wij onderweg zijn volgens de Bijbel is onze zoonstelling. Daartoe zijn wij namelijk gepredestineerd. Wat heel moeilijk uit te leggen is omdat men het woord zoonstelling niet kent, omdat het in onze Nederlandse Bijbels niet voorkomt. En het andere is dat gepredestineerd, predestinatie. Ja, dat woord kent men wel, maar dat hebben ze in Genève een andere betekenis, althans een andere toepassing gegeven, in verband met of een mens al of niet behouden wordt, weet u wel. De levenuitverkiezing. Dus ja, het zijn termen die, ook al leest men ze in de Bijbel, ook al zou men ze tegenkomen, dan kan men er nog niks mee. En dat maakt het allemaal heel lastig. De werkelijkheid is dat als de Heer wederkomt, komt hij met zijn gemeente. Bij gelegenheid ook genoemd met zijn vele tienduizenden heiligen, eventueel erbij, of zijn vele tienduizenden engelen, net wat u wil, met de zijnen, met zijn gemeente, en soms heet het zelfs met zijn loon. Dat is in Jesaja 62. Maar het staat, die dingen die staan wel degelijk in de Bijbel. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is de formulering van Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 of 4. In ieder geval in dat schriftgedeelte. Maar het is hetzelfde als wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Want als iemand tot zoon gesteld wordt, krijgt hij een erfenis. Zo heet dat. Dat zijn begrippen die maar niet geïntroduceerd worden in Romeinen 8 en Galaten 3 is het. Maar ze worden geïntroduceerd in Genesis. Maar het is Hebreeuws natuurlijk, dus je krijgt andere termen. Dat noemen wij aanstelling als eerstgeborene of in de eerstgeboorte of het ontvangen van het eerstgeboorterecht enzovoort. Dat is zo'n stelling. De gemeente is daarheen onderweg. Zou deel krijgen aan de zoonstelling van Christus, waardoor Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele. Onder is het Griekse en. Dat betekent samen met. Samen met vele broederen. Niet de eerstgeborene van die vele broederen, hoewel hij dat is. Maar de staat is Romeinen 8. De eerstgeborene onder, samen met vele broederen die met hem delen in zijn eerstgeboorterecht. Als je dat niet begrijpt, dat eerstgeboorterecht gedeeld kan worden door vele individuen bij samen, dan moet ik u zeggen dat u dan misschien ook niet bekend bent met de uitspraken in de Bijbel. Israël is mijn eerstgeborene. Uit Jeremia 31. En eventueel, en Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen, dat gaat toch over een heel volk. Zie? En in Exode staat het natuurlijk ook al. Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken. Moest gezegd worden tegen de farao, old pharaoh. Tell old pharaoh, let my people go, heet dat, hè? Dat wil zeggen, het is een volstrekt Bijbels begrip dat ons geïntroduceerd wordt, waar het ook geïntroduceerd zou moeten worden, als het belangrijk is, in Genesis. Het boek van de wording van alle dingen. Nou, daarover gaat ook 1 Thessalonicenzen 4. Dit is een aanloop allemaal nog, hè, wat ik nu zeg. 1 Thessalonicenzen 4, de bekende woorden, mag ik hopen. Daar staat, en ik neem hem halverwege op. Vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Dit kan je alleen begrijpen als je realiseert dat de Focus, kent u dat, Focus? Dat was een popgroep, ja, daar hebben we nog samen mee opgetreden. Maar goed, dat de focus, dat de nadruk ligt, de verwachting ligt, het uitzicht ligt naar en op de aarde. Het idee is dat wij wellicht zouden kunnen denken dat als de Heer vandaag wederkomt, dan komen wij voor. Degenen die ontslapen zijn, want die zijn helaas noodlottig overleden, en wij hebben het lang genoeg weten te rekken tot de wederkomst van Christus. Dus dat is een voordelige aangelegenheid. Om nog een paar redenen, maar die ga ik niet verder uitleggen. Maar dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de parousia, aanwezigheid des Heren, op aarde namelijk, dat wij niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Hoezo dan niet? Dan wordt het uitgelegd. Want het redengevende voegwoord, moest ik leren van de juffrouw, redengevend voegwoord. Want de Heer zelf, het ging immers over de toekomst des Heren, de aanwezigheid van de Heer. Nou, de Heer is op aarde afwezig, maar in de toekomst zal hij inderdaad wederkomen op aarde. Dus de Heer zelf zal nederdalen van de hemel, oké, gepaard gaande met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin Gods. Als je het mij vraagt, staat er drie keer dus met groot geluid. En dat is eenvoudig te verklaren, want God is nu eenmaal woord, produceert geluid en zijn stem heet een bezuin. Dat is makkelijk genoeg allemaal, dus ja, met groot geluid, ja. Maar de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Let op, de focus is op de aarde, hè. Wij zijn op aarde, was het idee, en de Heer zelf zal nederdalen op aarde. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ja, ik stop hier altijd bij. Ik heb vaker gezegd, toen was er een zuster, ik weet nog wie het was en hoe ze heette. Hoe ze heette ben ik niet vergeten. Die zei, maar op, in de pauze was dat dan, hè. Maar Ab, je denkt toch niet echt dat de Heer die lichamen nodig heeft? En het duurt al lang voor ik begrijp waarom iemand dat zo zegt. Want het is natuurlijk toch een retorische vraag. Het antwoord op de vraag is, de Heer heeft die lichamen niet nodig voor zover wij weten, maar hij gebruikt ze wel. Is dit te moeilijk? Oké, de Heer heeft u ook niet nodig, maar hij gebruikt u wel. Tenminste, als u daarvoor beschikbaar bent. Maar hij heeft het niet nodig. Dat is wat de prediker zei. God heeft niemand nodig. Maar de prediker zelf stond in de dienst van God. Hij was door God als zodanig aangesteld om zijn wil te doen, wat dan ook maar. Maar God heeft niets nodig als iets behoevende, zei de apostel Paulus, naar aanleiding trouwens van woorden van diezelfde Salomo. Het is in Handelingen 17. God heeft het niet nodig, maar God gebruikt het wel. Hoe weten wij dat? Dat God die doden opwekt? Nou, er stond hier, maar ik heb het vers overgeslagen, er stond hier. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Jezus is namelijk opgestaan en voilà, het graf was leeg. Er wordt uitdrukkelijk vermeld. Het graf was leeg. Nou ja, de doeken werden wel gevonden waarin ze hem gewikkeld hadden. Nee, niet die van kerst. Die doeken. Of waren het wel die doeken van kerst? Ga ik nou niet uitleggen. Maar goed, er waren die doeken, vonden ze. Maar de Heer was er niet. Er werd ook uitdrukkelijk gezegd, hij is hier niet, hij is opgestaan. In hetzelfde lichaam, ja. Aan de andere kant, het was dan wel een verheerlijk lichaam. In die zin dat het lichaam niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, is hij eenmaal de zonde gestorven. En wat hij leeft, leeft hij gode. En dat is voor de rest van, enzovoort. Dat is Romeinen 6, waaruit ik citeerde. Je kunt het zo nalezen. Kortom, de wederkomst van Christus. Wat gebeurt er met ons? Nou, die in Christus gestorven zijn. Begrijp je me goed? Oud-testamentische gelovigen zijn weliswaar gestorven, maar niet in Christus. Zij waren niet in Christus, dat kan niet, want er was geen Christus. Nee, zij waren dus ook niet wedergeboren, want het was wachten op de beloften Gods omtrent eeuwig leven enzovoort. Dat wachten op de opstanding van Christus. En daarna zouden levende gelovigen hem volgen, heette dat, in de wedergeboorte. Sindsdien kun je zeggen dat gelovigen, dat degenen die in Christus zijn, op grond van geloof, in Christus ontslapen zijn. Nou, voor zover daar lichamen van zijn, zullen die opstaan. De graven zullen geopend worden. En zo verder. En dat staat er dan ook, hè. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. En dat betekent in gewoon Nederlands, ik kan er niks aan uitleggen. Dat betekent gewoon dat voordat de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bezang Gods, dat voor die tijd wij als gelovigen hem tegemoet zullen gaan. En dat betekent dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat staat ook expliciet in Colossenzen 3. Wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als de Messias zich bekend maakt als zodanig, als de Christus, de Messias, aan de wereld, dan verschijnt hij samen met de gemeente. Als u discussiëren wilt, dan discussieert u maar over de vraag, met heel de gemeente, kan iedereen dan iedereen zien? Enzovoort, zijn we allemaal herkenbaar voor de wereld? Hoeveel miljoenen zijn dat? Dat kan toch helemaal niet? Enzovoort. Dan zeg ik, ja, het is ook niet noodzakelijk, de hele gemeente die van iedereen gezien kan worden. Dat hoeft ook helemaal niet. Het kan ook een deel zijn. Een delegatie heet zo'n ding. Dat is precies hetzelfde verhaal als dat heel Israël verzameld zal worden uit alle volkeren waarin de Heer hen verdreven heeft. Al waren ze aan de einde der aarde, de Heer zal ze terug verzamelen. Die kunnen allemaal niet in dat land hoor, die passen daar niet in. Echt niet. En dus wordt het dan toch weer een delegatie, een onderdeel ervan. Zo goed als dat van de volkeren staat, dat ze elk jaar moeten optrekken naar Jeruzalem, 1000 jaar lang. Elk jaar optrekken naar Jeruzalem voor het loofhuttenfeest enzovoort. Die kunnen daar niet in, dat kan helemaal niet. Dus wordt het een delegatie. Gezanten, en hoe dat maar heet. Ach, ik zit daar verder niet mee. Ik weet wel dat er nogal wat schriftplaatsen zijn die ik nou niet bij de hand heb. Sommige wel natuurlijk, maar schriftplaatsen waar staat dat de Heer komt met de zijne en met zijn vele tienduizenden. En waaraan wij toegevoegd zijn volgens Hebreeën 12 enzovoorts. En ik weet ook dat in Daniël staat dat het de zoon des mensen komt om op zijn troon te zitten. Dan wordt er niet één troon neergezet, maar tronen werden gezet. En het gericht zette zich. Degene die zouden oordelen dan wel richten, dan wel regeren. En daar staat er dat er 10.000 maal 10.000 zijn. Wie zijn die lui? Ja, dat is de gemeente. Maar als je het als symbool, hoe moet je het zeggen? Als je het voorgesteld krijgt in een visioen in openbaring, zijn het 24 oudsten. Ander woord voor oudsten. Eersteling. Zonen dus, rondom de troon. Nou, daar gaat het over. Kortom, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Betekent dat als het gebeurd is, zijn de graven leeg. En het tweede, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En ik weet dat je dan kunt bedenken, omdat ik dat vroeger ook wel deed, van ja, dan moet het wel een beetje slecht weer zijn die dag. Want als er geen wolken zijn, kunnen we niet in de wolken verdwijnen. Maar dan hebben we hem niet begrepen. Dit is de verwijzing namelijk naar Daniël 7. Waar staat, ik zag iemand komen op de wolken des hemels. Als mensenzoon, zoon des mensen. Staat er. En waarom komt hij op de wolken des hemels? Omdat hij volgens dezelfde Bijbel verdwenen is in het verleden inmiddels in de wolken. En dat betekent dat hij komt straks neer. En wat het uitbeeld is, hij verbergt zich. Je kan hem niet zien, hij is verdwenen naar de hemel, dat weten wij. En hij openbaart zich niet. De hemel is als koper, zegt men dan. En van mijn part is het de eeuwige blauwe lucht. Maar het heet dan wolken, omdat het uitdrukt, de hemel sluit zich. En je hebt geen zicht, althans niet op de sterrenhemel. En daar gaat het maar om. En de wederkomst van Christus is dus per definitie een komst op of uit de wolken des hemels. Zodat in de tussentijd de woorden van Jesaja van toepassing zijn. Ik ben in Jesaja 65 of zo. Waar staat, och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, enzovoort. Nou ja, en dat is wat we moesten bidden vorige week, geloof ik, het weekend. Ja, iemand op de Dam. Want het schijnt dat men het idee had dat God zelfs vergeten was wat hij beloofd had aan Israël en dat wij hem eraan moesten herinneren, heeft men mij verzekerd. Want God schijnt vergeetachtig te zijn, of althans slechthorend. Maar goed, die dingen denk ik dan in ieder geval wel. Hoezo? Misschien is hij even naar achteren, zei Elia. Maar dat ging over Baal, hoor, niet over onze Heer. Maar het punt is, hij verbergt zich. En dan kun je wel roepen. Maar de Heer had ook gezegd, ja, en als ze dan over een kwaad dat over hen komt, tot mij zullen roepen in hun benauwdheid, ik zal hun niet horen. Ik bekijk het wel, staat er dan. Maar in de toekomst zal hij inderdaad komen op de wolken des hemels. Wij weten ook wanneer. Dat staat hier in de volgende versen namelijk. Er staat eerst, de Heer zal nederdalen. U weet wanneer dat gebeurt, dat is officieel het einde van de 70ste week van Daniël. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als het licht in de wereld uitgaat en de spot aan, heet dat. Ja, het wordt duister en dan verschijnt daar de zoon des mensen. Dat is het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is op de Olijfberg, of dan boven de Olijfberg, net wat u wil. Dan zal hij nederdalen enzovoorts. Dat is het begin van zijn aanwezigheid, van zijn wederkomst hier op aarde. Het is ook de gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Overigens niet door de Palestijnen, want die worden dan ook verwoest namelijk. Maar dat terzijde, ja. Die zal nederdalen, maar voor het zover is, zullen wij als gemeente collectief veranderd worden, lichamelijk, dat heet opgenomen worden, en verdwijnen dus achter de wolken. En dan zingen wij, dan ben ik hier niet meer, dan ga ik naar de Heer. Want ik ga naar huis. De tekst is van Hank Williams, vertaalde Johan Bos, maar dat terzijde. We zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En mijn vader legde dan uit vroeger dat wat tegemoet gaan betekent, althans in de Bijbel. Als u mij vraagt in het Nederlands ook, ik ken geen andere betekenis. Maar er staat er dat Paulus naar Rome reisde en toen kwamen broeders uit Rome kwamen hem tegemoet. Waarna ze samen verder reisden naar Rome. Paulus naar Rome en die broeders weer terug naar Rome. En als wij de Heer tegemoet gaan, dan is het omdat de Heer zal nederdalen. Maar wij gaan hem van tevoren tegemoet, we gaan hem als het ware ophalen. Wij voegen ons bij hem en dan met hem verschijnen we in heerlijkheid. Ik weet niet of u dat kent, maar het heet de plechtige optocht enzovoort. Een plechtige demonstratie, manifestatie gaat zo. Wij moesten vroeger de Sinterklaas tegemoet gaan enzovoort. In naar de kleedkamers en dan, als het dan tijd was, dan kwamen we eruit. Was de muziek dan, het muziekkorps. En dan kwamen we samen met de Sint naar buiten. Met Zwarte Piet trouwens ook. Maar dat waren wij dan, hè, als muziek. Wij waren dan Zwarte Pieten. Maar goed, ik moet het eerlijk beleiden. Ja, dat een jeugdzonde. Maar goed, notabene in Lelystad, op de Agora. Maar dat even terzijde. Het is historisch allemaal. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Heb je dan enig idee? Want we gaan naar de Heer en met de Heer verschijnen we dan. Dan gaan de deuren open, we komen naar buiten. We zijn er eerst achter verdwenen, onopvallend. Verzamelen was het. En als het dan zover is, dan gaan de gordijnen open, gaat het licht aan. En dan, nou ja, dan breekt de dag des Heeren aan. Dat is niet best voor de wereld eigenlijk. Maar het is wel de dag des Heeren. Het oordeel des Heeren, daarmee het licht van de Heer. Dat is wat beschreven wordt. En alzo zullen wij altijd met den Heeren wezen. Let op dat wat hier staat niet eens betrekking heeft op de hemel, want in de context heeft het betrekking op de aarde. In mijn optiek maakt dat ook helemaal geen verschil, omdat nou eenmaal de aarde onderworpen is aan de hemel. Dus wie in de hemel is, heeft iets van doen met die aarde daar beneden. En in ieder geval kennen wij ook in de Bijbel, zelfs in het Oude Testament dus, profetieën die blijkbaar betrekking hebben op het werk van de gemeente. Na de opname van de gemeente, dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus, als dat koninkrijk van Christus op aarde gevestigd moet worden. Dan in elk geval. En logischerwijze dan, aangezien wij een eeuwig koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk erven, dit is het einde van de Hebreeën 12, aangezien dat zo is, is dat een eeuwigdurende situatie, waarbij de hemel natuurlijk ons domicilie, ons domus, ons huis is, maar van daaruit hebben wij een bediening naar beneden, naar de aarde, naar het koninkrijk, net als de Heer zelf trouwens. Kortom, wij verwachten dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in eerlijkheid. En dat volgt dus omdat we eerst hem tegemoet gaan. Ik weet dat Colossense 3 niet spreekt over de opneming van de gemeente, maar het wordt daar geïmpliceerd. Het hoort erbij. Als er staat, wij zullen met hem geopenbaard worden in eerlijkheid. En de Heer is in de hemel en zal vanuit de hemel geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan betekent het toch, tenzij anders vermeld, dat we hem eerst tegemoet moeten gaan. Zo zijn er nog een paar meer schriftplaatsen, hoor. Filippenzen 3 is ook zo een. Maar ik laat dat maar liggen. Maar wat er dan achter staat hier is, maar van de tijden en de gelegen, let op dat de lui die daarvoor verantwoordelijk waren, hebben geen nieuw opschrift geplaatst boven hoofdstuk 5. Zij hebben gedacht, er verandert niks, het is gewoon een en dezelfde uiteenzetting. En dat lijkt mij ook, ja. Kortom, de hoofdstukindeling is wat ongelukkig uitgevallen. Maar de hoofdstukindeling stamt pas van eeuwen na Christus, hè? Dat weet je toch? En de versindeling, nou, die stamt eigenlijk pas uit de dagen van de boekdrukkunst. Toen men de Bijbel ging drukken voor algemeen gebruik, voor de gewone man zal ik maar zeggen, toen moest men iets terug kunnen vinden, dus toen is pas die versindeling gemaakt. Hoofdstukindeling is een paar honderd jaar ouder, maar hoort niet bij de officiële inspiratie van de Bijbel. Er staat dus, wij zullen altijd met de Heere wezen, zo dan vertroost elkander met deze woorden, dat we voor altijd met de Heere zouden zijn en dat we niet voorkomen degenen die ontslapen zijn, maar dat we gezamenlijk zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, nadat we hem eerst tegemoet zijn gegaan. In dat tegemoet gaan, we hebben er een aardig lied over, maar dit is natuurlijk niet de goede weergave van hoe dat gaat, hè. Het is niet dat we zachtjes ineens losraken van de grond, voorbij de zon en de maan, en dan zwaaien naar de toeristen onderweg. Zo heet die man ook alweer, die met zijn ruimtevaten, die toeristen, ja, die lui, die bedoel ik, ja. Dan zwaaien we nog even van, kijk eens, daar gaan wij dan. Dus zo gaat dat niet. Het is gewoon een kwestie van dat we van het ene moment op het andere veranderd worden. Zo staat het hier niet, maar zo staat het wel in 1 Korinthe 15. Van het ene moment op het andere, in een ondeelbaar ogenblik. In een atoom, destijds. Atomos, dat is ondeelbaar. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, zullen wij veranderd worden, enzovoort. Want in de hemel zijn we al, dat is omdat de hemel zich nou eenmaal uitstrekt, tot aan de aardbodem. Alleen wij maken daar deel van uit, we hebben daar een positie in. En dat onderscheidt ons van de natuurlijke mens. We raken alleen bij die gelegenheid deze, dit stoffelijke lichaam kwijt, dat omgevormd wordt naar iets onstoffelijks. En daar houdt de natuurkunde op. Dat weet u, de mijne ook. Dus ik kan er verder niks over zeggen. Dat is, vertroost elkander met deze woorden, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf en zeer wel. Dit is geen populaire tekst, dat kan niet. Want wij horen altijd mensen roepen, maar van die dag en die uren weet niemand. Toch? Gekke situatie is dan dat erbij nooit iemand vraagt, hoezo, welke dag en welke uren? En ik kan u wel zeggen waarom niemand dat vraagt. Omdat erbij gedacht wordt, niet aan de wederkomst van Christus, ook al noemen ze die zo, dan wordt gedacht in werkelijkheid aan de jongste dag. Want het gros van de christendom, de mainstream, de hoofdstroming van het christendom, het Roomse katholicisme, ik mag je niet zeggen, het romanisme moet je dan zeggen eigenlijk. Maar goed, de Roomsen en de protestanten, de bekende, de klassieken, die denken allemaal dat wij onderweg zijn naar de jongste dag. En iets anders is er niet meer. Israël heeft geen toekomst meer. Laat staan het Joodse volk enzovoort. Een aards koninkrijk, dat is heel vleeselijk als je denkt dat er een koninkrijk op aarde komt. Dat dachten de discipelen, zegt men. En het waren dus heel vleeselijk denkende mensen. En wij weten nu wel beter dat er geen aards koninkrijk is. En wij, u en ik, wij zijn dom dat wij dat ook denken, dat het wel een aards koninkrijk is, enzovoort. Dus we leven al 2000 jaar in de duizendjarig rijk. Ja, dat is wat ze officieel leren. Je hoort het niet meer, omdat het ze ook niet meer interesseert eigenlijk. Maar dat is nog net het probleem. Men gebruikt wel het jargon en men denkt dat wederkomst van Christus hetzelfde is als de jongste dag. Dus als er dan staat van die dag en die uren weet niemand, ja, dat is dan de jongste dag. En daar hebben ze gelijk in, want zo staat het er ook in Matthäus 24, doch van die dag en die uren weet niemand. Maar wat was de voorgaande regel? Wat stond ervoor? Er stond hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand, staat er. En het was na een uitgebreide uiteenzetting van, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats, wie het leest merken daarop dat als dan enzovoorts. En dan is grote verdrukking en te stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven enzovoort. En waar het dode lichaam is zullen de arenden verzameld worden. En te stond daarna zal de Messias verschijnen enzovoort en zijn voeten zetten op de olijfberg. En dat is in de toekomst. En dan eindigt het verhaal met, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand. Dat is dus een uitspraak niet over de wederkomst van Christus, maar over de jongste dag. Maar dat is 24. Maar hier, de Heer zal wederkomen, zal nederdalen. Wij gaan hem tegemoet, implicerend. Wij zullen dus met hem nederdalen, want dat betekent het dan. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niets van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, ja, hier breekt het verhaal natuurlijk ook af, want men heeft uitgevonden dat de dag des Heren de zondag is. De Sabbat. Wat ook al een moeizaam verhaal is, want zondag is de eerste dag van de week, maar men heeft hem Sabbat genoemd, ook in het Nederlands, men heeft het Sabbat genoemd, maar Sabbat betekent zeven. En raad eens wat, sinds enige jaren hebben ze het officieel veranderd. Als je een agenda koopt en aanschaft, dan is de zondag de zevende dag van de week. Zouden dat nou echt de orthodoxe christenen geregeld hebben? Ik weet het niet. Ik weet niet wie daarover gaat. Maar volgens de Bijbel is de zondag de eerste dag van de week. En is de zaterdag de Sabbat. En de zondag is dus niet de Sabbat. Het is de dag na de Sabbat. Begrijp je wat de verwarring hieraan hangt? En in de Bijbel, de dag des Heren, maar dat weet u natuurlijk allemaal wel, de dag des Heren is het oordeel van de Heer, als de Heere, Jehovah namelijk, de Deo of Jehovah, als de Heere zijn licht zal laten schijnen, hij licht zal brengen in de omstandigheden op aarde onder de volkeren, want de dag des Heren impliceert een oordeel van God over alle volkeren der aarde, die inderdaad verdeeld zijn in volkeren. God is nogal racistisch, moet ik u zeggen. Ja, die onderscheidt ze in ieder geval, de volkeren. En volkeren zijn in principe rassen. Ja, waaronder Israël. Maar dat is natuurlijk het eerste onder de volkeren der aarde in de Bijbelse pikorde. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik heb het u al gezegd. Israël is nou eenmaal officieel het volk met eerstgeboorte recht onder de volkeren. Omdat het door God heel specifiek, speciaal verwekt is geworden, met een doel dat hij zich ermee gesteld had. Dat wil zeggen, als God niet zo'n plan had gehad, dan zou er helemaal geen volk Israël bestaan. Hij heeft het voortgebracht uit de enige generaties van onvruchtbare ouders, met grote nadruk, van moedersbuik en van grootmoedersbuik en wat er nog maar verder teruggaat. Ik weet dat het als een sprootje klinkt, maar de Bijbel vertelt dat toch, dat het zo gegaan is. En vervolgens, toen het zich ontwikkeld had tot een flinke menigte, toen leidde de Heer hen uit de slavernij van Egypte en hij zegt, dat had ik toch beloofd. Zoveel 100 jaar en het zoveelste geslacht zou ik uithalen uit het diensthuis. En hij bracht ze bij de Sinaï. En hij maakte ze daar tot zijn eigen volk dat hem zou dienen. Een heilig volk, een verkregen volk, een volk van koningen en priesters voor zijn naam. afstammend uit het grote koningshuis van de mensheid. Uit Adam namelijk en zijn stamreeks uit bijvoorbeeld Lucas 3. Of gewoon uit Genesis mag ook natuurlijk. Dat volk, Israël. Nou goed, de dag des Heren brengt een oordeel over de volkeren. En iedereen weet dat het oordeel begint bij het huis Gods. Schijnt een tegeltjeswijsheid te zijn. Maar dat is het eigenlijk ook. Hè? Het oordeel begint bij het huis Gods. En het huis Gods, dat is dus Israël. Als je zegt, maar dat zijn wij, dan zeg ik, nou dat klopt ook. Want het oordeel komt eerst over de gemeente. Dat heet de dag van Christus trouwens. En daarna komt het oordeel des Heren, de dag des Heren. En dat is over de volkeren. Wij noemen dat ook wel het oordeel over de volkeren. Zoals bijvoorbeeld samenvattend beschreven in Matteüs 25 inmiddels. Waar dan staat dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En al zijn heiligen met hem. Staat er? Dan zal hij de volkeren verzamelen voor zijn aangezicht en hen van elkander scheiden. En dat zijn termen die ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën. Waar dezelfde dingen vermeld worden. Dat is de dag des Heren. Dat begint zodra de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan is namelijk een oordeel gekomen over het volk Israël als zodanig. Althans over de natie. Over, dat is in de praktijk de huidige staat die zich Israël noemt. Ik heb moeite met de term, omdat ik vind dat naar Bijbelse maatstaven men op die naam Israël helemaal geen rechten kan laten gelden. Maar ik ga het liever nou niet uitleggen, dat is niet waar het nou om gaat. Maar de huidige Jodenstaat, dat klinkt alsof ik het niet mag zeggen, maar dat mag wel, want dat is de term die Theodor Herzl gebruikt als titel van zijn boek, waarin hij betoogde dat het Joodse volk eigenlijk een eigen land moest hebben, een eigen natie moest stichten enzovoort. Dat is het begin van het Zionisme officieel. En dat boek heet Der Judenstaat. Dus het is nog steeds de Joodse staat. Al kun je daar met elke nationaliteit min of meer terecht hoor. Maar toe maar. Dat is het punt ook al niet, maar de Heer brengt daar een oordeel over, al was het maar, kan niet schelen wie er woont, maar het is in ieder geval het land van de Heer dat hij bestemd heeft voor een gelovige natie, Israël. Dus iedereen die er zich bevindt en ongelovig is, heeft geen recht om er te wonen. En degenen die gelovig waren en daar woonden, zijn weggenomen in de opname van de gemeente. Die zijn weg. En mocht ze er na de opname van de gemeente en voor het einde van de 70ste week van Daniël nog gelovigen zijn, wordt hen geadviseerd om met de haastige spoed het land te verlaten en te vluchten naar de woestijn, naar een plaats voor Israël van God bereid. Is dat allemaal in de Bijbel? Nou, meer specifiek naar de woestijn van Edom en nog specifieker naar Petra. Enzovoort. Is dat allemaal in de Bijbel? Kortom, de dag des Heren, dat is het oordeel van de Heren. Als je er meer over wil lezen, het is een dag van dikke duisternissen, van wolkige dag, en de dag van de toren des Heren, en hoe het maar heet allemaal. Begin maar te lezen in Sefania, dan heb je meteen een stuk of 6, misschien wel 8, synoniemen voor dag des Heren. Er zijn er veel meer, maar toe maar. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen zoals een dief in de nacht. Dat wil zeggen, want dat is gewoon wat het betekent, onverwacht, men rekent er niet op. Elders wordt dan nog uitgelegd, want als je geweten had in welke uren de dief komt, dan had je de deur op slot gedaan, weet u wel, en je alarm aangezet, very sure en zo, een bekende werk en zo, ja. Wanneer komt die dag dan? Nou, wanneer zij zullen zeggen, let op, wij niet, hè, wij roepen dat überhaupt niet. Wanneer zij zullen zeggen, het is shalom, waarmee meteen geïmpliceerd wordt wie het zeggen. Dat herkent u toch wel, mag ik hopen. Vrede, shalom. Op een wanhopige manier uitgesproken. Shalom. Nee, zo moest dat van onze gids. Dus, zo spreek je dat uit. Shalom. En dit shalom. Dat roepen ze dan op de Dam of zoiets in Amsterdam. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. En in alle naïviteit en hoe dat maar heten mag. Nee, het is niet... het is geen hoera. Het is tegenover shalom. Het is er niet, namelijk. Er staat niet alleen hier, er staat ook in Ezechiël. Dat ze dat zullen zeggen. Het is vrede. En zonder gevaar. Ik meen dat het Ezechiël 13 vers 10 is. Er staat erbij, daar geen vrede is. Ze roepen het wel, maar het is er niet. Wanneer ze zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een plotseling, want haastig betekent in het algemeen plotseling, althans in de Statenvertaling, zal een plotseling verderf hun overkomen. In Matteüs 24 zegt de Heer dan, als dat gebeurt, dan moet je met grote haast nog maken dat je wegkomt en niet meer eerst je spullen pakken thuis en je betaalpas en je telefoon en weet ik het. Meteen wegwezen. En dat betekent dat het echt de laatste uren zijn waarin men eventueel nog het land zou kunnen verlaten. Dat is Matteüs 24. Dan is het wel vrede, maar dan komt het haastig verderf namelijk. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de baresnoot een bevruchte vrouw. Die term wordt ook in Matteüs 24 gebruikt. En zij zullen het geenszins ontvlieden, maar dat is de vaste uitdrukking min of meer. Het is verwoesting die vastbesloten zal uitgestort worden enzovoort. En in dat verband roep ik altijd, tel nou eens hoe vaak het woord woest, namelijk verwoester, verwoesten, verwoesting, verwoesten, hoe vaak dat woest genoemd wordt in Daniël 9, de laatste twee versen. Vers 26 en 27. Probeer het maar. Het betekent, het is vast besloten. Dat is wat er staat. Zij zullen het geen zins ontvlieden. Impliceren, wij wel. Wij zullen de Heer tegemoet gaan. Voor die tijd. In de lucht. Weg voor de naderende rode draak uit Openbaring 12, mocht u daar bekend mee zijn. Zij zullen het geen zins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag... Dat is dus toch de dag des Heren. Al staat de volledige uitdrukking daar niet. Dat u die dag als een dief zou bevangen of gevangen zou nemen. Gij zijn alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis, et cetera, et cetera. Wij wandelen namelijk in het licht. En dat is een van de centrale thema's van het Nieuwe Testament. Wij wandelen in het licht. Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. En wij zijn waakzaam, wij zijn wakker. Wij weten, staat er ook. Gij weet zelf zeer wel. Als mocht blijken dat dat niet het geval is, dat wij toch niet weten, dan moet ik u zeggen, nou ja, dat komt dan gewoon omdat we ons niet op de hoogte gesteld hebben. Ja, want deze dingen staan gewoon in de Bijbel. Kijk, dan kun je wel gaan beweren van dat we de Heer moeten herinneren aan zijn beloften in de hoop dat de Heer dan zegt, oh ja, dat is waar, dankjewel dat je me helpt onthouden. Ja, oké, ik zal meteen even... Dan kun je nou wel denken, of denken die mensen dat ook niet? Nee, wat denken ze dan wel? Wat zegt die broer? Ze denken helemaal niet. Dat had ik nou weer niet willen zeggen, maar goed... Nee, wat willen ze daar dan mee bereiken? Het hele punt is dat de Heer weliswaar beloften gedaan heeft met betrekking tot zegeningen. Nou, niet voor het Joodse volk zozeer, maar voor Israël. Dat is nog heel wat meer dan het Joodse volk. Maar die zijn gebaseerd op geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, staat er. Maar vergis u niet, de Joodse staat is volstrekt ongelovig, maar heeft wel een religie. En ik weet dat ik niet aardig ben, maar de Palestijnen in het algemeen, natuurlijk zijn er uitzonderingen, ook onder de zogenaamde Joden. Die zijn er ook onder de zogenaamde Palestijnen, want die gebruiken ook een term die ze zich eigen gemaakt hebben wederrechtelijk. Maar doe maar, ze gaan ervoor. Maar de Palestijnen, die zijn ook stokongelovig, maar ze hebben wel een religie. En soms denk ik, nou ja, hier in Nederland, er zijn nog autochtone mensen in Nederland. Ze vormen langzamerhand een minderheid. Maar ze zijn stokongelovig. Maar ze hebben wel een religie. Het woord van God willen ze niet. Niet wat God beloofd heeft. En daarom geeft God zijn zegeningen ook niet. Dat geldt ook voor ons, u en mij, individueel hoor. Ik weet wel, je kan er geen garantie op geven. Je kunt niet de dingen overzien. En dat is goed ook, daar ben ik ook nog blij mee ook. Maar het neemt niet weg dat wij geen aanspraak kunnen maken, op welke wijze dan ook, op de zegeningen die de Heer ons zou geven, als wij ons van hem niks aantrekken. En het eerste wat wij ons van hem zouden aantrekken, is dat hij spreekt. Ons leiden wil in heel de waarheid. U weet toch wat de Heer zei tot twee gelovige mensen. Die zeiden, wij dachten dat hij de Messias was. En in onze leerboeken staat allemaal dat hij dat ook was. Maar hij was het niet. Nog niet. Ze moesten nog even geduld hebben. Tot op de derde dag. Maar zo lang konden ze niet wachten. Want toen het zover was, de derde dag, waren ze al op weg de andere kant op. De Emmausgangers. En wat zei de Heer tegen hen? O onverstandige, dachten die lui niet na. Onverstandige en tragen van hart, is het hart. Ze namen het niet ter harte. Tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Je kan een beetje geloven en je dan uitgeven voor een gelovige. Ja, maar je valt dan toch in de categorie van onverstandig en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik heb geleerd, uitgelegd gekregen, ook uitgebreid, dat in de praktijk niet alleen zeggen wij als evangelischen, nou ja, van 60 jaar geleden, toen evangelisch nog evangelisch was, dat wij geloven in alles wat de Bijbel zegt en we nemen de Bijbel in principe ook letterlijk. En daarnaast had je de orthodoxe Calvinisten, die beweren hetzelfde, nemen de Bijbel letterlijk, wat er mogelijk is in het algemeen. Maar het verschil is dat wij nemen ook de profetieën van het Oude Testament letterlijk en zij niet. Dus het is niet waar. Ze geloven niet al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze redeneren het weg. Dat heet tegenspreken en dat werd Israël in de tijd zeer kwalijk genomen. Hardnekkig en tegensprekend volk. Waar je soms tot den bloede toe tegen moet strijden. Volgens Hebreeën hoofdstuk 12. Nou, daar hebben wij mee van doen. Maar dat is tragisch. Want ja, dat zijn dus gelovige mensen die blijkbaar denken dat de Heer nou een beetje traag geworden is met zijn zegeningen. Want hij zou Israël toch moeten. Nou, echt niet. Dat wacht op de bekering van Israël, officieel. Wat dat ook wezen mogen, ga ik nou ook niet uitleggen. Maar het wacht op de bekering van Israël, officieel. En wij weten daarvan, omdat de Bijbel leert, dat die officiële bekering van Israël zal plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is officieel dus ook na 3,5 jaar van de grote verdrukking. Maar die 3,5 jaar van die grote verdrukking leidt tot de val van Jeruzalem en daarmee de definitieve totale ondergang van de tot dan bestaande Joodse staat, de Jodenstaat. Daarheen is men onderweg. En bij die gelegenheid zal blijkbaar de Joodse regering of zo, of wie daarvoor door moet gaan en wie daar nog van over is, maar in ieder geval iemand die officieel de Joodse natie, althans het land, kan vertegenwoordigen, ook bij God, want God rekent ook zo, die zal dan de naam des Heren aanroepen. Misschien is het de Knesset of wat er van over is, ik weet het echt niet. Want de Bijbel meldt dat niet. Maar iemand zal dat doen. Nee, zuster, ik heb nog een andere gedachte ook daarover, hoor. Want het kan best zijn dat de Heer zelf zegt, hier ben ik. En ik ben het hoofd van Israël. Ik ben toch ook in de eerste plaats het hoofd van de stam van Juda. En dat hij het dan is die officieel de naam des Heeren aanroept. Dat roept vanzelf andere vragen op, dus het helpt niet zoveel. Maar hoe dan ook, het is een officiële bekering van het volk als zodanig. Maar ja, dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. En die breekt niet eens aan zolang wij hier op aarde zijn. We hebben van doen met een Joodse natie. We hebben van doen met al die volkeren die allemaal gebracht zullen worden onder het oordeel Gods. En wat betreft het Midden-Oosten, die volkeren daar worden stuk voor stuk met namen genoemd. Niet in een opsomming, maar in afzonderlijke profetieën. Over gij Palestina? Nee, dat is de Gazastrook, Palestina, van huis uit. Het land van de Filistijnen. Gij Filistea, enzovoort. En dan komt een profetie. En dan komt de profetie over Tyrus en Sidon. En over Edom, Moab en Ammon en Egypte en Babel en Assur. En wie het allemaal maar zijn. Alle volkeren in de omgeving, de buurvolkeren om zo te zeggen, voor een deel zijn dat broedervolken, die worden daar specifiek genoemd en uitgebreid komen daar profetieën over in het Oude Testament, vooral bij de grote profeten, maar bij de kleine ook een paar. En dat zijn allemaal profetieën die nog niet vervuld zijn. Dus ja, als je wil volhouden dat wij in het duizendjarig rijk leven en onderweg zijn naar een jongste dag, moet je natuurlijk opnieuw leren tellen. Oké, dat is een flauwe uitspraak. Dan moet je dus al deze profetieën uit het Oude Testament stuk voor stuk wegredeneren door een vervulling ervan te vinden in het verleden. En dan moet je dus de geschiedenis verdraaien om dat enigszins acceptabel te maken. En waar dat niet lukt, heeft men geprobeerd om profetieën van het Oude Testament, maar meer nog waarschijnlijk die uit Openbaring, te verklaren zodanig dat ze inmiddels ook al hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen in onze tegenwoordige tijd, vanaf de opstanding van Christus tot op heden, enzovoorts. Nee, daar heb ik nogal wat boeken over, hoor, waarin het allemaal uitgelegd wordt, enzovoorts. En waar data berekend worden en perioden van jaren en zo, en op welke dag dat dan valt. En dat is dan precies de dag van de ondergang van de Titanic en zo, en dat soort ongeheim. Ja, ik heb me er ook ooit in verdiept. Ja, weet je veel. Maar het is allemaal onzin. Het is al even tot doel om het hele boek Openbaring naar het verleden weg te redeneren en dan ben je eraf. Je zegt, nou, dat komt allemaal niet meer. Straks komt de Heer en dan heb je een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping, jongste dag, enzovoorts. Nee, maar we hebben nog heel wat onvervulde profetie. En in ieder geval zitten wij nog altijd met God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Dat die heerschappij hebben over de hele aarde enzovoort. De aarde onderwerpen en daarover heersen. Dat is nog nooit gebeurd. Of dacht u soms dat wij mensen over de aarde heersen? Mens, houd toch op. Daarvoor heb ik toch te vaak aan de groeven gestaan. Hoezo over de aarde heersen? De aarde heerst over ons. Die vreet ons op. Kom op zeg. Daar hebben we geen zeggenschap over. Die heeft zeggenschap over ons. We zijn stof en we keren tot stof weder. En we zijn uit de aarde en dus aards. We heersen niet over de aarde. De aarde heerst over ons. En daarom moeten we zo hard werken, zei de Heer tegen Adam, of was het tegen Eva. Moet je zo hard werken in het vlees uws aanschijns om brood op de plank te krijgen. Of wat er maar staat, dat was plank in het Hebreeuws. Zult gij brood eten, staat er dan. Enzovoort. En de hele menselijke geschiedenis bewijst dat. In een alaardse strijdtoneel. Met dank aan vader Katz en zo. Voor het strijdtoneel. Het tranendal heet het. Enzovoort. Ik zeg het met een scheve grijns. Want ja, Ik sta er volkomen achter en ik verbeeld me daar toch wel iets van meegekregen te hebben. Maar het neemt niet weg dat we met blijmoedigheid over al die omstandigheden uitkijken naar inderdaad dat God wat beloofd heeft. Aan gelovigen. Degene die het ter harte nemen. U kent toch Deuteronomium 30? Daar heeft Mozes hoofdstukkenlang aangekondigd oordelen, zegeningen en vloek voor het volk Israël. Niet het Joodse volk, want het bestond nog lang niet. Nee, het was het volk Israël die hij net uitgeleid had uit Egypte en door de woestijn. En daarna hield hij ermee op. Hij was 120 jaar en hij wordt ontslagen uit zijn ambt. In het zicht van het beloofde land, weet u nog. En dan krijg je een lange redenvoering van Mozes die eigenlijk het hele boek Deuteronomium in beslag neemt. Tot en met hoofdstuk 33, ja. En in Deuteronomium 30 staat dan: voort zal het geschieden, vers 1, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, inderdaad, in de voorgaande hoofdstukken. Zo zult gij, als dat allemaal gebeurd is, zo zult gij het weder ter harte nemen. Paulus in Romeinen 10 geeft daar commentaar op deze woorden uit Deuteronomium 30. En zegt ter harte nemen, dat is omdat men met het hart gelooft. Dat is mede ontleend dan natuurlijk aan wat er een paar versen verder staat. In vers 14. Dit woord is zeer nabij en in uw mond en in uw hart, omdat dan, enzovoort. Dat wordt aangehaald in de Romeinen 10. Dan zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Niet in Kanaan, maar in de verstrooiing, in de diaspora. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God onder de heidenen. En zijn stem gehoorzaam zijn, wat hetzelfde is uiteraard. Eindelijk een keer zijn stem gehoorzaam zijn. En naar alles wat ik u heden gebieden, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Een keer brengen in uw ballingschap. Hij zal zich namelijk over u ontfermen. En hij zal u weder vergaderen, eigenlijk staat er, hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is sterker en geeft ook twee gebeurtenissen aan natuurlijk. Hij zal wederkeren en hij zal u vergaderen uit al de volken waarin u de Heere uw God verstrooid had. De Heer had ze namelijk verstrooid en de Heer zou ze verzamelen. De Heer heeft ze verstrooid vanwege, populair gezegd, hun ongeloof. Hij zal hen verzamelen als ze inmiddels tot geloof zijn gekomen. Oké, als ze inmiddels zich bekeerd hebben. In het buitenland. Dat is wat er staat. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal u u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. Gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen. Hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen, et cetera, et cetera. En in het verdere van het hoofdstuk staat dus dat het gebaseerd is op geloof. Het weder ter harte nemen alsnog van het woord des Heeren enzovoorts. En dat is heel wat anders dan wat er onder het sionisme en sinds Theodor Herzl, zal ik dan maar zeggen, gerealiseerd is geworden. Dat gaat niet over de huidige Joodse staat. Gaat sowieso hier niet over Joodse staat. Het gaat over Israël. Dat is heel wat meer. Maar het is nog nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren, uiteraard. En u weet hoe het gaat. Aan het eind van de 70ste week is er geen Jood meer in het hele beloofde land. Geen Palestijn ook trouwens, in die dagen. Helemaal niemand. Alles wat in het land is, wordt gedood. En daarna is het land vrij om bevolkt te worden door gelovigen, namelijk wedergeboren mensen. En dat hij heeft van doen met de terugverzameling van Israël. Dat zijn de dingen die je kunt lezen in Ezechiël 34. Kent u Ezechiël 34? Een profetie over de herders van Israël. Waarin de Heer een oordeel aankondigt over de herders van Israël. De kudde is namelijk Israël. En de herders zijn de leidslieden van Israël. Ongeacht of dat religieuze of seculiere leiders zijn. Dat maakt niks uit. Zij worden geacht voor Israël te zorgen. En daarmee ook het volk bijeen te houden. Maar ook het volk te onderwijzen. Namelijk het juiste voedsel te brengen enzovoort. Maar de Heer verwijt hen en zegt, ja, die herders van Israël, die weiden niet de kudde, ze weiden zichzelf. Ze geven niet de kudde te eten, ze geven zichzelf te eten. Dat is het bekende verhaal van de corruptie van alle macht in de wereld onder de mensen. Macht corrumpeert en de machthebbers zijn geneigd om zichzelf te voeden. Nou ja, zichzelf te verrijken, zeggen we dan, ten koste van het volk. Zo is het met Israël ook gegaan. Maar dan zegt de Heer, aangezien er geen herder is en de kudde verstrooid is, in die omstandigheid zal ik zelf. Dat staat dan vanaf vers 10. Het is jammer dat ik vanwege de tijd wat moet overslaan natuurlijk in dit hoofdstuk. Maar de eerste 10 versen zeggen bij herhaling, schilderen bij herhaling wat de situatie van het volk is. Maar dan volgt vers 10. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen de herders, want aan is tegen en tegen is aan, hè? Bij elkaar tegenaan mag ook. De Heer tegen die herders, ik tegen die herders, ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik, ja, ik. Dit is altijd een aardige, om dat te plaatsen binnen de Joodse context. Wie? De Heer zelf. De Heer zelf, ja, de Heer zelf. Ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Maar u weet toch wie mijn schapen zijn? Dat zijn die lui die de stem van de herder kennen en hem volgen. Dat zijn gelovigen. Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt en dagen als in het midden zijn een verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn. Onder alle volken lazen we zojuist in Deuteronomium 30. En wanneer dan? Ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ook nu zeg ik, nou lees dan maar eens van je 1, vers 15 of zo, dan weet je hoe dat zit. Of Joël 2, de eerste verse, een dag van dikke duisternis en dikke wolken, enzovoorts. Dat is de dag des Heren, ja? Dan zal de Heer dat doen, vanaf dat moment. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, enzovoorts. En later wordt het herhaald, hè? In vers 20. Daarom zegt de Heer, Heer, alzo tot hen zie ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. En vervolgens gaat het dan over dat niet alleen een oordeel komt over de herders, maar ook over de schapen binnen die kudde, die andere schapen tot last zijn, zal ik maar zeggen. Want de ene schaap is geneigd het andere te onderdrukken. En dan zal de Heer ook ingrijpen, zegt hij. Dat gaat niet alleen over de leidslieden van het volk, maar ook over de leden van het volk zelf. Kom in het oordeel van één herder, die heet dan vers 22, daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn, en ik zal richten, ik, zou richten tussen klein 2 en klein vee. Ik zou 1 herder, want een bestaat niet, dat weet u, onbepaald lidwoord bestaat niet. En enig, dat is gewoon het telwoord 1. Het hoofdtelwoord. 1. Ik zou 1 herder over hem verwekken. Niet meer al die herders. 1 herder, dat is hij dus zelf. Want dat is nou vele malen gezegd hier. Ik, ja, ik. En nu staat er, ik zal 1 herder over hem verwekken en hij zal hen wijden, mijn knecht David. Eventueel te lezen als mijn geliefde knecht. Want dat kan ook. Maar het is natuurlijk toch David. Dat wil zeggen, niet de man David, maar wel het huis van David. Dat immers in de wederkomst van Christus hersteld zou worden, volgens Jacobus in Handelingen 15. En eigenlijk had ik moeten zeggen volgens Amos 9. Want daar staat dat. Mijn knecht David, die zal ze wijden en die zal hun tot herder zijn. En dan lezen we weer versen terug en dan staat er, ik, ja ik, zegt Adonai Jehovah. En daarna staat er David. Want Adonai Jehovah is de Heere. En de Heere is degene die wij kennen wel degelijk als de zoon van David. En als de erfgenaam van het Davidische koningshuis. En in de volgende verse gaat het eerst over David, vers 24. En daarna vers 25 over dat nieuwe verbond waarover ook Jeremia spreekt. En dan nog even één, want ik ben er nu toch. Dan sla ik nog 2 bladzijden om. Want daar zijn we in Ezechiël 37. En dan gaat het me niet om de eerste helft van die profetie. Want dat gaat over een herstel van een Joodse staat onder de naam Israël. En het heet een dood lichaam. Maar het gaat me over het tweede deel. Dus vanaf vers 16. Gij nu, mensenkind, neem u een hout of een boom. Ik geloof dat er ets staat in het Hebreeuws, als ik me goed herinner. Dat is een boom, een hout, een tak kan ook nog. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda. En de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Ephraim. En van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Het ene krijgt dus de naam van het voormalige tweestammenrijk. En het andere krijgt de naam van het voormalige tienstammenrijk. En dat in de dagen van Ezechiël dus. En de dagen waarin al lang een eind gekomen was aan het tienstammenrijk. En het waren de dagen waarin ook een eind kwam aan het tweestammenrijk en waarin Jeruzalem verwoest werd. Ezechiël. Maar niettemin profetie over de toekomst van de beide huizen. Nou goed, uitgebeeld in die twee houten, doe gij ze dan naderen het een tot het ander tot één hout. Een enige hout, tot één hout. Zij zullen namelijk tot één worden in uw hand. En mochten al, misschien wel tegen alle verwachting in, iemand vragen, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Vers 18. Als niemand het vraagt, hoef ik het ook niet uit te leggen. Nee, het is negatief dit, hè? Maar ja. Maar mocht nou iemand vragen, wat betekent dat? Zo spreekt tot hen en zegt, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is en van de stammen Israël zijn metgezellen nemen, en zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één hout, en ze zullen tot één worden in mijn hand. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van hoe de beide huizen van Israël weer één zullen worden, namelijk één volk. En dan lees ik verder. Vers 21, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn. We hebben net gelezen dat dat gebeurt als ze gelovig zijn, als ze dingen ter harte genomen hebben. Ik zal hen halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land en zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En zij zullen allen tezamen, die twee huizen van Israël, één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met de verfoeisel en met al hun overtredingen. U begrijpt toch dat die beide huizen van Israël niet verenigd zijn geworden ooit een keer in het verleden? Bijvoorbeeld bij de zogenaamde terugkeer uit Babylonische ballingschap. Want ze houden zich nog steeds bezig met hun verfoeiselen. En het zijn de Joden. Ik zeg dan wel eens, vraag het dan maar aan de Joden, te vrezen valt dat ze het ook niet weten. Maar daar is literatuur genoeg over. Ook uit Joodse kring. De Joden zijn de afstammelingen, de nakomelingen, de erfgenamen van het tweestammenrijk, niet van het tienstammenrijk. En wat het tienstammenrijk betreft, ja, die zijn in ballingschap verdwenen en zijn daar nooit uit teruggekeerd. En hoewel ze dat eventueel zouden hebben kunnen doen, misschien wellicht, vermoedelijk, in de dagen dat ook Juda kon terugkeren, ze hebben dat geweigerd. Dat is officieel, ze hebben dat geweigerd, ze hebben het niet gedaan, zij wilden niet. En een heel groot deel, ik denk het grootste deel van de Joden, is trouwens ook nooit teruggekeerd. En daar hebben wij nog het boek Esther aan te danken. Want het was lang nadat zij toestemming hadden om terug te keren naar het beloofde land. Bijna een eeuw later trouwens. In het Medo-Persische Rijk. Ze leefden gewoon in het Medo-Persische Rijk, in Perzië. En niet in Kanaan, of hoe dat maar heten mag. Heb u dat nog? Dat is nog toekomst, dat moet nog gebeuren. En orthodoxe Joden verwachten dat ook. Als de Messias komt, dan komen ook de andere stammen van Israël boven water. Alleen hopen ze dat het een klein groepje zal zijn. En voor zover christenen denken dat ze straks boven water komen, denken ze ook dat het een klein groepje zal zijn. Maar in mijn Bijbel is het niet een klein groepje. Nou ja, misschien wel, maar dan toch veel groter dan de Joden. En dat is waarom men er liever niet over spreekt, want men ziet er tegenop. Wie zijn toch deze? Nou, dat zijn de erfgenamen van Efraïm. Maar het zal in de toekomst gebeuren, in de wederkomst van Christus, dus na de 70ste week van Daniël. En dan zal de Heer hen verlossen uit al hun woonplaatsen in welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot volk zijn, Ami, en ik zal hun tot God zijn. Vers 24, en mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen alle tezamen één herder hebben. Het heet eerst één koning, één volk, één koning en nu ook één herder. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En in het volgende vers heb je nog een keer, mijn knecht David zal een liedervorst zijn. En vers 26, verbond des vredes. Dat is een nieuw eeuwig verbond waarover gesproken wordt. Dat is nog toekomst. En dan in een voetnootje zeg ik dan maar, want dat heb je waarschijnlijk nu wel begrepen, dat als je in Hebreeën 13 leest over de grote herder der schapen, aan het eind van de Hebreeënbrief. Ja, dat is Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En als je in Petrus leest over dat de overste herder verschenen zal zijn, ja, dat is Christus. En als je leest in Johannes 10, dat de Heer zegt, ik ben de goede herder. Dat is degene voor wie de deurwachter opendeed, zodat hij ook kon zeggen, ik ben de deur. Dan begrijpt u toch dat het verwijzingen zijn naar, althans citaten zijn uit, of toepassing van deze profetieën uit Ezechiël 34 en 37. En als je dan nog leest, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, en ook die moeten mijn stem horen, dan weet je toch wie dat zijn? Er is geen discussie over mogelijk, hoor. Je leest deze profetie en dan weet je het. Schapen, dat is het Joodse volk wellicht. Maar er zijn nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En het zal worden één kudde en één herder. Nou, dat heb je hier net gelezen in Ezechiël. De een heet Juda, de ander heet Israël of Ephraim. Of Jozef. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Dus in Johannes 10 wordt verwezen door de Heer. Ik heb nog een ander volk. Dat is niet dit, dat is niet het Joodse. Maar die moeten ook mijn stem horen. Dan ben je dus terecht bij de 10 stammen van Israël. Of je het begrijpt. Ach, dat betekent gewoon dat in onze dagen het evangelie daar terechtgekomen is. Het is van de Joden afgenomen en gegeven aan een ander volk. Maar ja, wij leren, ik tenminste heb het vele malen gehoord, dat wij van de Joden de Bijbel gekregen hebben. Alsof ze het ons in geschenkverpakking met een lintje erom hebben aangeboden. Hier, heidenen, gooi, Hilversummers, hier hebben jullie van onze cadeautje, de Bijbel. En daar moeten we dan dankbaar voor wezen dat ze ons een geschenk gegeven hebben. Nou, echt niet. Die hebben ons niet de Bijbel gegeven. De Heer heeft de Bijbel van hen afgenomen. En bij ons gedeponeerd. Zodat we niet alleen ons ervan op de hoogte zouden stellen, maar het woord Gods ook zouden bestuderen, bewaren en daarvan getuigenis zouden afleggen als priesters onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Begrijp u wel? Het is niet maar dat een Jood tegen een heiden zegt, hier heb je het. De Joden moesten er niks van hebben. Die wilden het niet horen. Die waren vijanden aangaande het evangelie. Wat zegt u? Dat was toen zo. Ja, dat was toen zo. Ja. Is er iets veranderd dan? Dat was toen zo, ja. En dat is nog zo. Ik haast mij te zeggen, wat mij betreft zijn ze beminden om der vaderen wil. Dat meen ik van ganser harte, dat is niet maar om een bijbeltekst te citeren uit Romeinen 11. Maar ze zijn er wel, ook, zo voel ik dat ook. En ik gun ze hun land en hun samenleving van ganser harte als mens enzovoorts. Ik heb met ze te doen. Maar ja, ik heb vooral met ze te doen omdat aan hun de woorden Gods waren toebetrouwd, waarvan ze zich niks hebben aangetrokken en hun eigen godsdienst, religie en eigen wetten hebben ingericht en daardoor blind werden voor de waarheid en dus goden ongehoorzaam. En toen heeft God gezegd, geef hier, ga er terug. Ik geef het wel aan een ander volk, met dank aan Matthäus 21 onder andere dan. Ik geef het wel aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht voortbrengt, dat is in onze dagen. Dat is die andere stal enzovoorts. Die andere kudde, waar het ook primair naartoe moest. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En heus, daar is helemaal geen twijfel over. Of de Heer weet dat hij belofte gedaan heeft aan Israël. Jazeker, aan Israël. En belofte aan gelovig Israël. En het zal pas tot geloof komen in de dagen van de verdrukking die dan ook beginnen bij Israël. Nou ja, bij het Joodse volk, maar inderdaad ook bij Israël overigens. Want dat is wat de profeten zeggen. Met andere woorden, men zou niet bidden voor Jeruzalem en de vrede van Jeruzalem in onze dagen. Men zou bidden tot God voor Israël voor hun zaligheid. Dat is Romeinen 10... de eerste verse. En dat betekent een gebed dat hen het evangelie gepredikt mag worden, want voor de rest is het hun eigen verantwoordelijkheid. Dat was het voor u en voor mij ook. Om een keuze te maken voor de Heer. En wat u ons geeft is niet het eeuwig leven. Wat u ons geeft is het woord. En waar wij dat aanvaarden, ontvangen wij van hem eeuwig leven. Waar wij dat woord geloven dat hij ons geeft, die genade aanpakken die hij ons geeft, krijgen wij deel aan zijn zegeningen. Maar het is niet zo dat God ons het geloof geeft of bovenaan een knop draait en dan wordt Israël ineens gelovig of zo. Het geloof is, nog steeds Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En daarom bad Paulus voor Israël. Nou ja, voor het Joodse volk, primair trouwens, heb ik eruit begrepen. Maar hij was tegelijkertijd zelf beschikbaar om hen het evangelie te prediken en enige uit hen te behouden. En voor zover wij er een verslag van hebben in de Bijbel, deed hij dat ook. Het evangelie prediken primair aan de Joden. Eerst de Jood heet dat in Romeinen hoofdstuk 1. En dat is niet de Heer bidden opdat dat land of dat rijk of dat volk politiek of wat dan ook maar zou zegenen. Het is dat de mensen gezonden worden om hen het evangelie te brengen. En niet aan mij vragen, gebeurt dat dan niet? Want ik denk dat het wel gebeurt. Nou ja, ik weet niet hoe het op het moment is, ik hou het niet bij, maar er zijn heel wat zendingsgenootschappen geweest, wellicht, die zich specifiek hebben beziggehouden met wat heette Jodenzending. Dat is een goed Nederlands woord hoor, Jodenzending. Ja, en niet alleen in Nederland, maar in Nederland ook. En natuurlijk in het algemeen in de Anglo-Saxische landen. Maar vooruit maar. Maar het is en gebleven en het gebeurt nog steeds. Godzijdank. Maar het blijft zo dat men in het algemeen daar niets van wil horen. Om de eenvoudige reden dat oprecht geloof in Jezus als de Messias inhoudt het einde van het Jodendom en van een Joodse leefwijze. En als men daar geen afstand van wil nemen, ja, dan sluit men weer een compromis. Dan is men weer traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En om te aanvaarden al wat de Heer hen aangereikt heeft. Ik weet dat het hard klinkt, want het is niet in de mode om dit soort dingen te zeggen. Mode is om Joden te pamperen en om te roepen van de Heer komt zelf wel met dat volk klaar. Ja, wat een onzin is dit toch. De Heer heeft gezegd hoe het gaan zou. Maar tegelijkertijd wordt sinds mensenheugenis wordt het evangelie gepredikt aan de Joden, opdat men deel zou krijgen aan een individuele persoonlijke zaligheid. De Heer komt misschien ook wel klaar met Nederland, maar ja, daar hebben wij geen deel aan als wij voor die tijd komen te overlijden of door de Nederlandse overheid ter dood veroordeeld worden of weet ik veel wat, of gewoon onder de tram lopen. Hoezo? Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe om te aanvaarden wat hij ons in zijn genade aanreikt. En dat geldt eerst de Jood. En ook de Griek. En wie het nog maar meer was, dat maakt me dan verder niet uit. En waar het de volkeren betreft, ja, dat is een plan dat God uitwerkt. En dat betekent dat als iemand niet wil, maar Gods tijd is aangebroken, dan wordt die iemand die niet wil gewoon verwijderd. Want de Zoon des Mensen, als hij komt, zal uit zijn koninkrijk wegdoen allen die de ongerechtigheid doen. En zo staat zwart op wit. Ik citeerde nu, geloof ik, Matthäus 13 of zo. En dat is maar één van die schriftplaatsen. Het is een algemene trend in de Bijbel. God doet de goddelozen weg. Hij maakt geen haast. Hij is langmoedig. Maar er staat wel een datum voor. Zoals in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in de wederkomst van Christus. Er staat wel een datum voor. En wat de Joden betreft, ik geloof dat jij er ook bij was. Iemand vroeg in Israël, een Jood aan ons, ik weet ook niet meer wie, die vroeg, jullie kennen toch de Bijbelse, wat is het advies? Kan ik hier blijven wonen of kan ik maar beter teruggaan? Ik geloof naar Nederland dat het was. En ja, je kan alleen maar adviseren, geloof in de Heer Jezus Christus. Dan zal je deel hebben aan de grote evacuatie voor de wereldbrand. Die term is van mijn vader. Maar in Israël blijven? Nee, dat is een land dat zijn bewoners opeet, zei Ezechiël. Dat is levensgevaarlijk. En als het oordeel komt, de dag des Heren aanbreekt, dan komt het oordeel eerst over dat land. Dus je kan maar beter wegwezen. Dat is ook mijn advies aan elke Palestijn. Ongeacht wat voor een paspoort hij meedraagt. Je kunt daar niet wezen. Dat is het centrum van Gods oordeel in de toekomst. Expliciet staan die dingen allemaal in de Bijbel. Maar goed, wij hebben iets anders. Wij hebben een boodschap van heil en van genade dat er is in Christus Jezus. En over een betere vaderland, dat is het hemelse. En dat is ons vooruitzicht. En wat die wereld betreft, je kan gaan demonstreren wat je wil. Och, het is modieus. meedoen in de vaart der volkeren. Je haalt er publiciteit misschien mee. Ik weet het ook niet, maar het is zeker niet tot eer van God. En het is ook geen reclame voor ons als christenen. Wij worden geacht de Bijbel te kennen en niet meedoen met dat geschreeuw. Niet van de ene kant en ook niet van de andere kant. Wij zijn buiten de legerplaats gegaan. Dat moet Israël straks ook letterlijk het land uit. De Joden, ja. En wij zijn nu al uitgegaan buiten de legerplaats waar wij de smaadheid van Christus dragen. Maar daar staat tegenover dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik ben trouwens van mening dat het niet helemaal goed staat in Romeinen 8. En dat het had moeten zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Hoort u het verschil? Het is maar niet de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Dat past ook volledig in de context van Romeinen 8. Omdat het daar gaat over onze aanstelling tot zonen en erfenis die voor ons is en dat soort dingen. Wij zullen met hem geopenbaard worden en hij zal de eerstgeborene zijn onder vele eerstgeborenen, onder vele broederen. Dat is ons vooruitzicht. Althans, het mijne, ik hoop dat het voor u ook zo is. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker. Als die zoon des mensen die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Maar in de eerste plaats als die zoon des mensen die kwam om zijn volk te lossen. Om de hele mensheid te lossen en de schuld te betalen. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Uit die rijkdom van uw genade die verschenen is aan ons, maar eigenlijk, zoals uw woord zegt, aan alle mensen. Dat nieuwe verbond namelijk, waardoor wij onlosmakelijk met u verbonden zijn, omdat het een verbond is dat niet verbroken kan worden en onvoorwaardelijk is en gebaseerd is op het lijden, de dood en de opstanding van u als onze heiland en verlosser. We danken u daarom dat we mogen uitzien over alle omstandigheden heen naar uw openbaring en heerlijkheid. Daar waar wij ons bewust zijn van het lijden, niet alleen van gelovigen, maar ook van de mensheid in het algemeen en de even door, mogen wij niettemin uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en daarnaast en daarmee ook de openbaring van uw nieuwe schepping waarin gerechtigheid zal wonen. Een heerlijkheid waarna wij ons uit mogen strekken. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons als eerstgeborenen beschouwt en ons daarom promoveert naar een hemelse positie die wij niet begeerd hebben, maar die u ons hebt weggelegd op grond van uw beloften. We danken u daarom dat we ook hier mochten zijn en ons mochten verdiepen in uw profetisch woord en deze toch betrekkelijk eenvoudige profetieën mogen lezen, tot ons mogen nemen, mogen leren verstaan, opdat we daarin zouden wandelen. Voor het heden, als uw kinderen, als uw verlosten onderweg naar die erfenis die over ons bewaard wordt en anderzijds onderweg naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in deze oude wereld waarna u een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, opdat uw werk aan en in ons doorgang mogen vinden en wij veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.